Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Je hoort het hier.
Luister BNR en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Hebben we het onder andere over fietsenmaker Van Moof. Want nou, die fietsen, daar is altijd veel meer aan de hand, maar met het bedrijf zelf nu ook. Helemaal hip. Doe mijn panelleden daaraan mee. Wie zijn die panelleden dan vandaag? Nou, Sonny Spek, wethouder in de gemeente Katwijk, lid van de lokale partij Durf. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En we hebben een debutant, Elisa Weehuizen, de nieuwe voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, de opvolger van Joram van Velzen. Goedemorgen.
Ja, fijn om hier te zijn.
Insgelijks, fijn dat je er bent. Even heel kort voorstel rondje. Je studeert sociologie aan de Erasmus Universiteit. Wat wil je bij de LSVB bereiken?
Wat wil ik bij de LSVB bereiken? Nou, ten eerste zitten we heel erg op de woningen natuurlijk. De woningmarkt is echt ongekend krap. En het is bijna niet te doen om een betaalbare woning te vinden. Mm-hmm. Dus daar gaan we dit jaar echt voor strijden. En natuurlijk ook met de verkiezingen die er nu aankomen, zorgen dat toegankelijk onderwijs een deel uit gaat maken van alle partijprogramma's.
Wat zijn je hobby's?
Tennis en hardlopen. Dat vind ik leuk.
We gaan je beter leren kennen ergens in het komende uur. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met het vertrek van Sigrid Kaag. Zij verlaat de politiek, wordt dus niet opnieuw lijsttrekker van D66. Uurtje geleden gaf ze een kort persmomentje en lichtte ze haar vertrek uit Politiek Den Haag toe.
Uiteindelijk, mijn weging is mijn man en mijn gezin, dat is mijn basis. Uiteindelijk doet elke vader of moeder of echtgenote alles voor degene die je dierbaar zijn. En ik wilde dit van hen niet nogmaals vragen, want het woog heel zwaar voor hen.
Ja, dat zei Kaag dus een uur geleden. Haat en bedreigingen die ze de afgelopen jaren over zich heen heeft gekregen. Dat heeft een te zware wissel getrokken op haar gezin. Ons breekijzer vandaag in BNR breekt is dat Kaag om deze reden de politiek verlaat, is eeuwig zonde. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Als je wil meepraten, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram. In onze stories krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken. Maar ik begin bij Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNR. Goedemorgen, Mats.
Goedemorgen.
En politicoloog Julia Wouters, schrijver van De Zijkant van de Macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Goedemorgen, Julia.
Goedemorgen.
Ik begin even bij jou, ons breekijzer. Dat Kaag om deze reden de politiek verlaat is eeuwig zonde. Wat vind jij?
Ja, helemaal mee eens. Het is echt heel verdrietig als je zo bedreigd wordt en dat dat zo'n druk op je leven en je gezinsleven zet, dat je ambities daardoor geknakt wordt en je terugtrekt. Het waren in haar geval niet de vele uren of het harde werken, maar gewoon de bedreiging van mensen die eraan nog aan moeten wennen dat een vrouw ook ambitie kan hebben en een mening kan hebben en macht wil.
Ja, en ze doet het ook niet voor zichzelf, heeft ze gezegd. Het gaat echt om haar gezin. Dus dit is ook totaal anders dan een type als Rutte die ook zegt ik vertrek uit de politiek. Een type als Hoekstra die zegt ik ga het niet opnieuw doen. Ik ben niet echt een politicus, meer een bestuurder. Dit is toch van een andere orde.
Nou, ze is weggepest.
Door?
Ja. Wie? Nou, door de mensen die zoveel haat over haar uitstorten en haar bedreigden. Ik werd al een hele tijd heel erg beveiligd. Ik heb haar wel eens horen vertellen dat haar kinderen niet meer samen met haar over straat durven. Het eigenlijk niet zo prettig meer vinden om daar thuis te zijn. Ja, dat is een tol. Die kan je van geen enkel mens vragen.
Nee.
En het jammere is, heel veel in mij roept van hou vol, ga door. Juist om te laten zien dat je je niet laat wegpesten. Want nu hebben de mensen die haar zo bedreigen en zoveel haat over haar uitstorten dus hun zin gekregen. Mm-hmm. En dat mag natuurlijk nooit de boodschap zijn.
Nee, dat zegt ze ook. Hè, dat ze wil dat haar kinderen ook gewoon een beetje op een normale manier op kunnen groeien. Valt er iets te zeggen over wie zijn die mensen die haar... Ik zou bijna zeggen, wie zijn die mensen die haar zo haten?
Ja, nou, die vallen in categorieën uiteen, maar ik denk de categorie waar zij het meeste last van heb, dat zijn echte vrouwenhaters. Dus de mensen die zo moeten wennen aan een vrouw die een mening heeft, macht wil, dat ze het nodig vinden om je voor heks uit te maken, verkrachtingsfantasieën, geweld, bedreigingen naar je hoofd te sturen, die echt heel luid roepen dat je je mond moet houden en dat je je plek moet kennen. Dat zijn de mensen die zo ontregeld worden van een vrouw die macht wil, zegt premier van het land te willen worden. Mm-hmm. Die een machtsportefeuille als financiën wil hebben in plaats van iets zachts, moois als onderwijs of zorg.
Ja.
Wij denken vaak dat we in een heel modern land leven waar het wel goed zit met gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar niets is minder waar.
Nee, en die mensen bereiken dan ook nog wat. Oké, wat we aan die cultuur kunnen of moeten doen, ga ik zo meteen met je bespreken. Mats, was dit onvermijdbaar dat dit ging gebeuren?
Ja, het zat er wel echt aan te komen. Ja, inderdaad, die bedreigingen, ze heeft het er vaak over gehad. College tour hadden we recent nog met haar familie, die ook haar dochters die tegen haar zeiden, we zijn bang dat ze wordt vermoord en we willen eigenlijk dat ze niet nog een keer meedoet. Nou, als je dan zegt, in alle beslissingen die ik neem, laat ik mijn familie voorgaan bij wat ik doe. Dan was dit wel een hele logische uitkomst en zagen we dit wel een beetje aankomen. Maar dat maakt het niet minder tragisch. Inderdaad, ook vanwege wat Julia zegt. Mm-hmm. Een groot deel van de haat is ook vrouwenhaat. Ik denk een van de tekenende dingen vond ik bijvoorbeeld in de campagne van 2021. Toen werd over Sigrid Kaag vaak gezegd, ze is elitair. Mm-hmm. Maar dat werd niet gezegd over Wopke Hoekstra, die mm-hmm. ook uit een gegoede familie kwam en die prezes van Minerva was geweest.
Ons wildvind.
Precies. Ja. En bij haar werd dat dan wel gezegd. Dus die vrouwenhaat zat er ook zeker bij, denk ik.
Ja. Is daar nou naar jouw indruk de afgelopen jaren iets aan gebeurd? Want vandaag zijn de reacties natuurlijk allemaal weer vreselijk. En dit schaadt onze democratie, zegt Jan Paternotte. Onacceptabel. Pieter Heerma van het CDA. Rutte ook. Privé heeft ze hiervoor een onacceptabel hoge prijs moeten betalen. Denk ik ook een beetje. Wat hebben al die types eraan gedaan de afgelopen jaren om dit tegen te gaan?
Nou, er zijn wel veel politici die zich hier vaker en eerder voor tegen hebben uitgesproken. Dus er zijn wel in de loop der tijd veel statements gemaakt. En dat gebeurt bij elke politicus die bedreigd wordt. Gebeurt ook bij Wilders, Hugo de Jonge toen hij coronaminister was. Dus er wordt vaak tegen bedreigingen uitgesproken. Maar echt concrete stappen zijn denk ik ook lastig te zetten. Ja, een concrete stap is dat je iemand kan gaan beveiligen. Mm. Kaag was zeker de laatste tijd zwaarder beveiligd dan de andere ministers. Maar ja, kun je mensen die dit soort kritiek uiten, vaak ook online of via social media.
Anoniem.
Ja, anoniem. Ja, wat kun je daartegen doen? Als je niet eens weet wie het is, kun je daar dan op de stoep gaan staan en ze daarvoor aanpakken. Ja. Dus het lijkt me een heel lastig probleem om te bestrijden, maar wel een hardnekkig probleem daardoor.
Rondje mijn panel. Sonny, wat vind jij, ons breekijzer, dat Kaag om deze reden de politiek verlaat is eeuwig zonde?
Ja, natuurlijk is het eeuwig zonde als je als politicus de politiek moet verlaten omdat je bedreigd wordt. Huh? Ik denk dat we dat ook, het gaat nu over vrouwenhaat, maar dat we dat op heel veel verschillende terreinen zien. Op lokaal niveau, provinciaal niveau, maar ook landelijk. Hè. Ook bijvoorbeeld als het gaat over de drugsmafia. Ja. Dat Kamerleden in de hoek worden gedrukt. Dus ik denk eigenlijk dat het onderdeel is van een breder probleem.
En ook bij lagere overheden, ook bij gemeenten.
Zeker, ja. Zeker. Ja, en dat is helaas ook aan de hand. Dus ik denk dat er wel degelijk aandacht voor is. Maar dat het ook zo breed verspreid is dat het moeilijk is om dat aan te pakken. Mm-hmm. En gelukkig is er wel hard opgetreden tegen bijvoorbeeld die fakkelman die bij aan de deur stond. Waar iedereen wel degelijk zich heel hard tegen heeft uitgesproken. Mm-hmm.
Die vervolgens nog wel in de Tweede Kamer kon rondlopen gewoon.
Ja, ja. En daar met de baas van de AIVD stond te praten laatst, geloof ik. Fascinerend.
Ja, dat is natuurlijk verbazingwekkend. Aanzienwekkend. Ik denk dat dit wel de hoofdreden is geweest. Heeft ze ook aangegeven in het interview met Trouw. Ja. Het liep de laatste tijd natuurlijk ook al niet zo lekker. Ze leek zich ook niet echt gelukkig te voelen in die functie van minister van Financiën. Dus mogelijk dat op de achtergrond ook nog een rol heeft gespeeld. En je zag op een gegeven moment wel, en dat is dan meer politiek inhoudelijke analyse, denk ik, dat het gewoon niet echt meer lukte. En ze heeft natuurlijk gezegd van we willen kiezen voor een nieuw leiderschap. Ja, en door alle ontwikkelingen, de chaotische formatie, het kabinet wat nu is gevallen, is er ook niet lekker uitgekomen. Het verlies bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus ik denk dat inderdaad de hoofdreden wat ze ook aangeeft, die bedreiging is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Daarnaast denk ik dat op de achtergrond misschien ook nog wel dat een reden heeft meegespeeld, dat het ook gewoon niet lukte meer.
Ja, maar het een kan natuurlijk ook met het ander te maken hebben. Als je bedreigd wordt en weggepest, zoals Julia zegt, ik snap wel dat je dan een tijdje ook geen zin meer hebt in je werk. Dat beïnvloedt natuurlijk ook je werk.
Mag ik daar? Zeker, zeker.
Ja, Julia, ogenblikje. Ik wil heel eventjes kort nog Elisa aan het woord laten. Ons breekijzer vandaag. Wat vind jij? Dat Kaag om deze reden de politiek verlaat is eeuwig zonde?
Ja, ik vind het verlies van een enorm rolmodel. Ze is natuurlijk de eerste minister van Financiën geweest. Uh-huh. En dat vrouwen gerepresenteerd worden in de politiek, dat is ook nog maar iets uit de recente geschiedenis. Dus ook omdat ze nu door die bedreigingen de rol verlaat, dat is denk ik heel ontmoedigend voor veel jonge vrouwen ook om te zien. Uh-huh. Van als ik me naar zo'n positie doorwerk, hoe gaat het voor mij dan zijn? Ga ik vergelijkbare dingen meemaken? Ja. Dus in die zin vind ik het moeilijk. Ja,
dat zei ze zelf ook een uurtje geleden. Toen zei ze inderdaad, ze hoopt niet dat de haat en intimidatie waar zij te maken mee heeft gehad, dat dat andere vrouwen ervan weerhoudt om de politiek in te gaan. Maar ja, ik zou bijna zeggen, wie gaat deze hondenbaan nog aan als je een kwetsbaar bent? Bijvoorbeeld omdat je vrouw bent.
Ja, ja. Nee, ik denk dat het wel zaak is dat we blijven nadenken, hoe houden we dit soort posities toegankelijk. Ja. Maar zoals al eerder werd gezegd, als het aankomt op dingen als vrouwenhaat, dan hebben we het over cultuurverandering echt. En dat is soms moeilijk om concrete maatregelen aan te binden. Mm-hmm. Maar dat moet wel een hot topic zijn om over te praten in de toekomst.
Ja, ja. En ook hoe je daar dus iedereen in meekrijgt. Julia, je wilde reageren op wat Sonny zei, geloof ik.
Ja, want Sonny die zei dat, ja, de bedreigen en haat en zo, dat je dat sowieso meer ziet in de politiek. En dat is ook zo. En Sonny gaf het voorbeeld van de drugsmaffia en zo. En dat is wat mij betreft wel eigenlijk een goed voorbeeld van het verschil tussen als je als man in de politiek je op een bepaald onderwerp begeeft, kan dat haat oproepen. Mm-hmm. Maar als vrouw maakt het helemaal niks uit wat je zegt, maar dat je iets zegt. Sigrid Kaag, ze sprak zich wel uit voor gelijkheid en tegen discriminatie. En ze sprak zich uit tegen die haat. Maar verder had ze nou niet zulke rare standpunten die daarom heel veel haat. Zij riep haat op omdat mensen haar inderdaad, om haar karakter, ja, om wie ze was. En dus dat seksisme en ook die hele persoonlijke aanvallen daarvan, die zijn wel echt wat anders. Want zij heeft dus geen keuze. Ja, weet je, hoe saai kan je het hebben? De portefeuille financiën. Het is gewoon een beetje zuinig met het geld omgaan. Dat is alles. Ja, het is ingewikkeld, maar dat is alles wat ik vraag. Er is nog nooit een minister van Financiën die zoveel haat heeft opgeroept als zij. En dan weet je dus, het heeft niks met de inhoud te maken. Het heeft niks met die portefeuille te maken. Het heeft echt ermee te maken dat wij heel erg moeten wennen als land dat daar een vrouw zit. En daar kan je zo weinig aan doen dan.
Ik hoor Sonny een beetje twijfelen.
Nou ja, ik begrijp wel wat u zegt inderdaad. Dat uiteindelijk de inhoud staat vaak op de tweede plaats. Hè. Ik denk wel dat je bij andere vrouwelijke politici dat veel minder ziet. En ik denk ook dat het vaker natuurlijk zo is bij de partij D66 dat er bepaalde gevoelens oproept. Hè, als het gaat over het stikstofbeleid. Waar ze natuurlijk volledig vrij in zijn. Omdat,
zoals? Wat voor gevoelens?
Van haat en van er wordt iets van mij afgepakt. Ja. Maar dat dat natuurlijk wel degelijk ook voor een aantal mensen in de samenleving te maken heeft gehad met de inhoudelijke programmapunten van D66. Ja. Eerder bij Alexander Pechtold zag je ook dat daar veel vaker de focus op kwam te liggen. Ik weet nog wel toen met die penthouse in Scheveningen. Dus dat heeft Alexander wel degelijk te maken ook met het programma. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar BBB en bij de SP, komt dat minder vaak voor en niet in deze extreme mate.
Maar Julia zegt wel, toch heeft Pechtold nooit zulke soortgelijke bedreigingen gekregen. Mats, eventjes kort naar haar carrière. Topdiplomaat geweest, 30 plus jaar geloof ik, op allerlei plekken. Onder andere bij de VN, 2017 minister voor Buitenlandse Handel. En daarna ging het eigenlijk als een raket.
Ja, zeker. Ze was naar Nederland gehaald door Alexander Pechtold van D66, toen de partijleider.
Van die penthouse?
Penthouse Pechtold, ja, daar goed, laten we niet dat frame inderdaad maar even achterlaten. Maar met internationale allure, hè, werd ook wel gezegd toen ze op dat ministerie zat. Eigenlijk was zij de minister van Buitenlandse Zaken. Je had eerst Halbe Zijlstra, toen daarna Stef Blok. Dat waren toch meer beroepspolitici. En ja, dan heb je in die portefeuilleverdeling had D66 Buitenlandse Handel gekregen. En uiteindelijk werd ze ook minister van Buitenlandse Zaken na wat doorschuivingen in het kabinet. Ik denk dat dat ook echt haar droombaan was. Ze was ook de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Maar eigenlijk vanaf het partijleiderschap begon die haat ook toe te nemen. Heeft ze wel een hele goede campagne gedraaid, want er werd weinig van verwacht meer van D66 na Rutte 3. En zij heeft het toch gepresteerd om 24 zetels te halen. Ook juist om zich af te zetten tegen bijvoorbeeld Geert Wilders in die campagne heel erg. Nou ja, maar dat heeft er misschien wel weer voor gezorgd dat ze inderdaad aan de andere kant een soort van de kop van Jut is geworden. Want als je PVV een beetje aan de ene kant hebt van het spectrum en D66 als de partij die zich daar radicaal tegenover zet, dan kun je, ja, dat zal wel een reden zijn geweest dat er veel bedreigingen zijn gekomen. En dan komt dat vrouwenaspect komt er nog eens bovenop, waardoor het in haar geval denk ik nog een stuk erger was. Ja. En ja, als minister van Financiën, dat moet ik denk Sonny ook wel nageven. Ik denk niet dat het haar plek was. Mm-hmm. En ik denk dat zij liever door was geweest op buitenlandse zaken. Mm-hmm. Alleen het kon niet, omdat ze was afgetreden over de evacuaties van Afghanistan die niet goed waren verlopen. En dan is het gewoon niet geloofwaardig om een paar maanden later weer terug te komen op die plek. Financiën heeft D66 toen gekozen, want als tweede partij kies je eigenlijk altijd Financiën. En ze hebben gedacht, dat is een mooie machtige positie na minister-president. Een belangrijke positie, daar kan zij gaan shinen. Ja. Zocht even een mooi Nederlands woord, maar ik kan het niet echt bedenken.
Stralen.
Maar uitblinken. Stralen, ja, uitblinken. Precies, uitblinken. Ja, maar daar heeft ze toch niet echt kunnen profileren. En dat heeft denk ik ook weer een beetje afbreuk gedaan aan haar imago.
Oké, bijna naar de bellers. Elisa, heel kort nog eventjes. Als we kijken naar, we zien toch wel steeds meer vrouwen in de politiek. Caroline van der Plas denk ik aan. Mm. Dylan Jezelkuus, vanochtend zojuist een paar minuten geleden door het hoofdbestuur daadwerkelijk als hun voorkeurskandidaat voorgedragen om de partij te gaan leiden, de lijst te gaan trekken. Maar die trekken toch minder haat aan of zoiets dan Sigrid Kaag. Hoe verklaar je dat? Is dat te verklaren?
Het werd net al gezegd, maar dat kan ook te maken hebben met de standpunten die zij en ook vanuit haar partij specifiek aandragen. Mm-hmm. Nou heb ik wel het gevoel dat, ondanks toch jammer hoe ze nu aftreedt, dat ze wel belangrijk voorwerk heeft geleverd voor mensen die later op haar positie mm-hmm. komen. Yeah. Want het is inderdaad een wendproces, helaas. En daar heeft zij wel stappen in gezet nu.
Zij heeft nu de klap. Oké, we gaan onze bellers. 020-468-4x0. Breekijzer vandaag dat Kaag om deze reden de politiek verlaat, is eeuwig zonde. Elze, goedemorgen. Elze? Nou, die is zo geschrokken van de uitzending dat ze er niet meer is. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ja, ik ben het eens met de stelling. Maar ja, kijk, het is al decennia lang aan de gang dat mensen met een afwijkende mening of mensen waar mensen een hekel aan hebben, dat die bedreigd worden. En dat die dan zo bedreigd worden dat ze ermee overwegen om te stoppen. Kijk, ik weet nog hoe dat gegaan is destijds met Pim Fortuyn. Die was destijds ook doodsbang. En die stond ook, heeft hij dikwijls getwijfeld of hij wel door zou gaan. Dus uiteindelijk is hij doodgeschoten. Maar bijvoorbeeld om wat anders te noemen. Je had Wim T. Schippers met die controversiële programma's in de jaren 70. Nou, wat er toen kwam, was er nog geen internet en e-mail. Nou, bij de VPRO kwamen verschrikkelijke brieven binnen met doodsbedreigingen, met de meest verschrikkelijke dingen. En uiteindelijk hebben ze wel iemand zijn banden van zijn fiets hebben ze doorgestoken.
Ja, maar je punt is?
Dingen. Maar de bedreiging, ja. Het is al jarenlang aan de gang. En gelukkig, het enige verbetering die we hebben gezien is dat mensen nu beveiligd worden. Maar het is gewoon in en in triest. Maar om wat, mensen hebben altijd wel een reden om iemand een hekel te hebben. En als hij bekend is, dan gaan ze tegenwoordig bedreigen. Maar dat is eigenlijk al decennia aan de gang.
Dankjewel voor het bellen, Rob. Elze, nu wel. Goedemorgen, Elze.
Ja, goed. Er is mis met de verbinding.
Ja, geef niet. Zeg het maar.
Ik had jullie al aan de telefoon. Mm-hmm. En ze wilden doorschakelen aan mij. Toen zeiden ze dat ik er niet meer was.
Nee, maar nu ben je in de uitzending. Dus kom op.
Oké, ik moet even wachten.
Nee, nu. Zeg maar.
Oh, sorry. Hartstikke goed. Nou ja, ik vind het dus verschrikkelijk dat we onze democratie zo ontzettend kapot maken door al dat gescheld. Ik denk dat een grote rol speelt dat Sigrid Kaag zo ontzettend mooi de klinkers uitspreekt en dat zij hyperintelligent is, waardoor ze dus ook financiën eigenlijk goed volbracht. Maar door al dat geschreeuw, en ook waren er vrouwen bij toen weer met die boerenvrouwen die ook weer met die fakkels kwamen. En haar dochters die in college tour zeiden, we zijn gewoon heel bang dat hetzelfde wat met Els Borst gebeurd is, dat met onze moeder zal gebeuren. En dat ook haar echtgenoot helemaal hier niet achter stond meer door al die bedreigingen. Ik vind het gewoon zo erg dat we met z'n allen kennelijk de democratie zo aan het afbreken zijn door dit soort dingen te doen. Dus ik vind het duidelijk. Eeuwig zonde dat zij, nu opstapt. En alsnog mijn ontzettend grote complimenten en ontzettend veel mensen houden van haar.
En dat we dit hebben laten gebeuren. Dank voor het bellen. 2 à 3 bellers nog. Ferry, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik ben gedeeltelijk oneens met de stelling. Het is verschrikkelijk dat iemand voor bedreigingen daar haar baan voor moet opzeggen. Maar ja, ik betwijfel of het komt omdat zij vrouw is. Ik denk dat het meer komt omdat er in het hele spectrum totale, op financiën totale incompetentie is. En ook het Oden waarmee zij over sommige dingen spreekt, dat meer de weerzin opwekt.
Oké, dat dat niet aansluit bij wat veel mensen verwachten en dat dat dus die weerzin opwekt. Dankjewel voor het bellen. Agnes, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Wat ik heel erg mis in jullie programma is een empathische opmerking wat meneer Wilders betreft. Mm-hmm. Deze man die wordt al 20 jaar bedreigd. Die heeft al meer dan 20 jaar geen leven. En er wordt hier in dit programma totaal aan voorbij gegaan. En dat heeft niets te maken met empathie voor Wilders of Sigrid Kaag. Het is heel erg dat ze dat moet ondergaan. Maar ik vind wel dat de media iets meer aandacht mag in de ellende waar meneer Wilders zich begint.
Dank, we gaan zo nog even noemen. Tot slot van dit blokje, Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Uiteraard, heel jammer. Ja, goedemorgen. Uiteraard, eigenlijk schandalig dat iemand daarom uit de politiek vertrekt. Mm-hmm. Natuurlijk, het is haar vrije keuze, maar het is heel erg dat haar reden is dat ze vertrekt. Of het een verlies voor politiek is weer een ander verhaal. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten vragen of de vrijheid van meningsuiting nog volledig bestaat. En daar bedoel ik dan op die cancelcultuur. En daar deed mevrouw Kaag wel heel erg aan mee. Zeker in haar vorige politieke, of in haar vorige loopbaan. Dus dat moet wel even genoemd worden. Dat is niet binnen een minuut af te bakenen van het zit zo. Nee. Maar twee dingen. Erg dat iemand daarom dat dus moet beslissen. Ja. En dan nog iets wat eerder wordt gezegd over Geert Wilders. Het gaat niet per se volgens mij omdat het een vrouw is. Maar er zit ook waarschijnlijk ook een opdringerigheid in van uiterst links. Meningen die mevrouw Kaag ook vertegenwoordigt. En ja, dat raakt mensen zowel in de portemonnee als in bepaalde vrijheden en gevoelens. En dat heeft niet een prijs. Dat zou nooit een prijs zo'n prijs moeten hebben. Maar mensen zijn echt kwaad. Ik denk niet dat op de vrouw zelf is.
Jeroen, dankjewel voor het bellen. Mats, jij wil nog even reageren op Wilders. Die heeft ook gereageerd, hè? Die zei zoiets als ik heb ook allerlei bedreigingen en ik ga ook gewoon door.
Nou, ik wilde eigenlijk gewoon even zeggen, deze vrouw volgens mij noemde Geert Wilders, daar moet je het ook over hebben. Ik heb Geert Wilders net genoemd in het rijtje van bedreigingen die erg zijn. Net als Hugo de Jonge in de tijd dat hij coronaminister was. Bij Geert Wilders is het misschien, vergeet je het af en toe, omdat het bij hem al zo langdurig is. Maar dat maakt het niet minder erg, want als ik inderdaad in de Tweede Kamer ben, je kan heel vrij daar rondlopen als journalist. Je kan bij Kamerleden loop je zo de gang in om een gesprekje met ze aan te knopen. Terwijl bij Geert Wilders komen inderdaad de beveiligers komen voor hem uit. En dat is altijd een heel proces. Je weet altijd wanneer die daar aankomt als die beveiligers komen. Ja. En dat lijkt me ook een verschrikkelijk leven. Ja, dat maakt het zeker niet minder erg. Ik hoorde dat Kaag, toch ook even gezegd hebben.
Kaag zelf Wilders laatst nog noemen in dit kader trouwens. Julia, deze cultuur. Die vrouwenhaat. Wat kunnen we daar iets aan doen waarmee je ook iedereen weet te bereiken? Wat zijn nou oplossingsrichtingen voor dit probleem?
Nou, de oplossingsrichting is natuurlijk gewoon stug doorgaan. En daar bedoel ik niet mee dat Kaag dus door moet gaan. Mm-hmm. Want een verschil tussen Wilders en Kaag is dat Wilders heeft geen kinderen. Dus hij kan dat besluit voor zichzelf nemen. Dat hij denkt, oké, zo, ik hou het vol om zo te leven.
Wel een vrouw.
Ik vind het belangrijk om vol te houden. Daar heeft hij waarschijnlijk dus toch een verstandnis mee. Mm-hmm. Maar als jouw kinderen inderdaad bang zijn dat je vermoord wordt, je hebt ook verantwoordelijkheid als ouder natuurlijk. Dus dat is een verschil. En er is voor iedereen die bedreigd wordt vreselijk. Een verschil is tussen als vrouwen bedreigd worden, als man bedreigd worden, is dat vrouwen ook vaak met een soort van verkrachting. Een heks, weet je, er komt zeker een hele seksistische component ook bij. En die is ook heel eng om te ondergaan.
En als ik daar nog kort op mag reageren.
Wat moeten we nou doen om daaraan te wennen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ophouden, dat hebben vrouwen heel lang gedaan, om een beetje uit te stralen van, het hoort er nou eenmaal bij, je moet er tegen kunnen. We moeten blijven uitleggen dat wat vrouwen ondergaan echt anders is dan wat mannen ondergaan. En niet om te zeggen dat mannen het makkelijk hebben in de politiek. Mm-hmm. Dat is zeker niet zo. Maar er is een extra component die erbij komt, die heel bedreigend voelt. En daar moeten we ons met z'n allen tegen uit blijven spreken. Ik vond het ook dus heel. Ik waardeerde het heel erg dat Caroline van der Plas zei: ja, ik ben het met niks eens met wat D66 en wat Kaak zeggen. Maar ik sta voor haar als het hier om gaat. En zij was ook een van de eerste die zich nu compassievol heeft geuit. En dat vind ik heel belangrijk. Dat niet alleen vrouwen dat voor elkaar doen, maar ook mannen. Dat je inderdaad dus de hele tijd zegt: oké, wij zijn het inhoudelijk niet mee eens, maar dit hoort niet. Zo gaan we niet met elkaar om.
Mats, tot slot.
Ja, ik wilde nog kort reageren, want er was ook nog één vraag. Waarom nou Kaag zoveel en andere vrouwelijke partijleiders niet? Je hebt bijvoorbeeld Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren, Lilian Marijnissen, SP. Maar dat zijn toch kleinere partijen. De SP is al heel lang aan het verliezen. En Kaag kwam door zo groot te worden, kwam ze ook echt in de buurt van de macht. Hè. Ze heeft openlijk gezegd, ik ambieer het premierschap. Ja. Iets waar die anderen verre van in de buurt komen. En dat heeft haar, denk ik, een bovengemiddeld hoge hoeveelheid vrouwen haat gegeven bovenop inderdaad de D66 standpunten. En ik denk dat dat gewoon een hele giftige cocktail met elkaar is geworden, waarbij ze en het uithangbord van standpunten werd waar mensen het niet mee eens werden, en een vrouw was die ook het nog heel erg goed heeft gedaan op het hoogtepunt van haar carrière. En triest dat het daardoor zo afloopt.
Zijn de woorden van Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNR. Ik dank ook Julia Wouters, politicoloog. Fijn dat je bij ons was. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag meepraten over het breekijzer. Dat Kaag om deze reden de politiek verlaat, is eeuwig zonde. Zometeen ga ik verder praten met Elisa en Sonny over het nieuws van de dag. Over spanning tussen Rusland en het Westen. Het heeft allemaal te maken met Rusland die zegt dat het Westen nucleair aan het dreigen is. Het heeft te maken met F-16's en...
Are you happy with the VMOV?
It's usually broken.
So I guess that's a no.
I'm happy when it works.
Ja, happy when it works. Alleen het werkt meestal niet. De ondergang van VanMoof, het hippe fietsenmerk, zit enorm in de problemen.
Die van mij werkt nog, gelukkig.
Nou, ik zou zeggen, ik heb trouwens nog een tweetje van: je moet geloof ik je public key eventjes exporteren. Want als VanMoof kapot gaat en die app gaat ook kapot, zet hij de servers uit, dan werkt hij niet meer.
Oké, stuur me door. Dankjewel.
Zometeen gaan we praten over VanMoof, dus het hippe fietsenmerk. En de tweede deel van BNR breekt, tot zo.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Elisa Weehuizen, de nieuwe voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En Sonny Spek, hij is wethouder in de gemeente Katwijk, lid van de lokale partij Durf. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met dit dystopische geluid. Ja, als je dit hoort, dan weet je dat het foute boel is. Je kent het wel, je zit lekker op je fiets, wordt ineens voorbijgeblazen door iemand op zo'n hippe en veel te dure VanMoof. Althans, veel te duur, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Maar ja, die fietsen erg populair, vooral in de grote steden. Hier in Amsterdam, waar wij vandaan uitzenden, zeer populair. De winkel van VanMoof zit hier op, ik denk, hemelsbreed 200 meter afstand. Maar er is toch wel een groot probleem gaande bij VanMoof momenteel, en de laatste maanden eigenlijk wel. Vooral de kwaliteit van het derde model van dat type fiets liet nogal te wensen over. 1 op de 10 kwam terug voor reparatie. Bright, het techplatform, meldt dat 10 keer zoveel is als bij een goede fiets. En dat te repareren, dat konden ze ook allemaal niet aan. Het lijkt nu helemaal fout te gaan met VanMoof. Wachttijden voor simpele reparaties die je bij VanMoof zelf moet laten doen, liepen op tot enkele maanden. Uiteindelijk een verkoopstop tot gevolg, dus je kan nu geen VanMoof meer kopen. Luister even mee naar Jan Braaksma, journalist bij het Financiële Dagblad, die vanochtend dit zei over de omstreden strategie van VanMoof.
In theorie klinkt het allemaal heel erg mooi, eigen onderdelen. En je hebt er ook natuurlijk controle over. Maar in praktijk blijkt het gewoon ongelooflijk ingewikkeld om dat te doen. En zeker om het goed te doen.
Ja, het is dus gewoon heel moeilijk om een fietsenbedrijf te runnen. En blijkbaar hebben zij dat onderschat. Het heeft ook grote financiële gevolgen. VanMoof zit met een schuld van 30 miljoen. En ze hebben ook nog eens een rentebetaling gemist. Er is nu uitstel van betaling. Dat is vaak een voorportaal van faillissement. Ja, dan kijk ik toch maar even op hoe jullie tweewieler eruit ziet. Is dat zo'n fiets van €2500 minimaal? Of een hele andere fiets, Elisa?
Mijn studentenportemonnee kan geen luxe elektrische fietsen betalen. Dus ik doe het gewoon op de normale tweewieler doorgaans. Maar wel grappig, die opkomst van elektrische fietsen. Ik las van het RIVM dat 70% van mensen die zo'n fiets gebruiken geeft aan, ja, dat fiets gewoon makkelijker. Ja. En dan heb je bij jongeren dat die het leuk vinden dat die sneller fietsen. Maar soms vraag ik me wel een beetje af van, hebben we dat nou allemaal nodig? Zo'n elektrische
fiets? Met alle gevaren van dien. Ik denk ook altijd, ja, als ik ga fietsen, doe ik het wel op spierkracht, want daar heb ik ze voor gekregen. En nou ja, kijk, als je een oud vrouwtje bent of een oud mannetje, dan snap ik het misschien wel, maar nu in mijn huidige leeftijd is niet per se nodig. Je ziet trouwens wel steeds meer ook van kinderen van, nou, 8, 9, 10 al op van Moos en van die fatbikes, dat je denkt,
Maar waar zie jij die dan? Want in mijn gemeente zie
jij woont in Katwijk, sorry.
Precies. Ja, ik heb die van Moos.
Paard en wagen is dan net de deur uit.
we hebben nog wel een bus, daar zijn we heel trots op. Heel goed. Maar nee, ik zie die van Moos eerlijk gezegd helemaal niet in mijn omgeving. En ik vind ze wel prachtig als ik eerlijk ben. Heel, natuurlijk heel minimalistisch. Mm-hmm. Daarom zijn ze ook populair. Maar ja, 2500 euro voor zo'n fiets. Je ziet nu toch dat het niet de goede kant op gaat. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn nu actief sinds 2009. En hebben wel die hele opkomst ook van de elektrische fietsen mede mogelijk gemaakt. En dat is volgens mij wel een blijvertje. Alleen op een gegeven moment hebben ze de normale fietsen hebben ze de deur uit gedaan. En zijn ze volledig overgestapt op elektrisch. Ja. Misschien dat dat ook nog een rol heeft gespeeld. Omdat er is natuurlijk nog steeds een doelgroep. Zoals wij, die gewoon normaal willen fietsen. Ja. Om nog een klein beetje te bewegen.
Ja. Ik heb mijn fiets gekocht bij de gemeente werkplaats die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. En daar heb ik 80 euro voor betaald. Fiets ik heel fijn mee elke dag. Terwijl je hebt ook, van die fietsabonnementen, dat je dan 20 euro per maand betaalt en dan krijg je een fiets. Dat je denkt, ja, ook een beetje raar toch?
Fiets je dan van Amsterdam station naar hier?
Nee, iets verder. Oh. Maar fietsabonnement, iets voor jou? Is natuurlijk wel in de aanschaf minder duur, maar
Of dat kosteneffectief is, dat weet ik niet helemaal. Voor het geld dat je daaraan betaalt in een jaar kan je twee of drie tweedehands fietsen kopen. Dus zelfs als die een keer gestolen wordt, kom je nog goedkoper uit door hem zelf te halen. Dat denk ik vooral. Ik hoor ook veel van mensen dat ze het argument gebruiken, oh, zo'n elektrische fiets was duurzaam, want dan pak ik de auto niet, bijvoorbeeld. Maar dat, misschien als je echt lange afstandstripjes doet, maar als je alleen naar de supermarkt op en neer gaat met zo'n ding, dan houdt dat ook niet op. Maar ik denk, wat is met van, ze proberen gewoon te snel te groeien, blijkbaar. Ja. Er is voor die reparaties ook geen tussenpersoon, dus die worden allemaal door het bedrijf zelf ook uitgevoerd. En dat kunnen ze niet aan. En dat hele bedrijf valt om nu dat er één verkeerd model is. Dus die had het niet zo lekker geregeld, blijkbaar.
Nee. Nee. Er zijn nu twee bewindvoerders aangesteld. Die moeten, geloof ik, in no time gaan proberen om toch te proberen dat het bedrijf een beetje levend te houden. Volgens Jan Braaksma, we hoorden hem net al, is Van Moof niet bepaald een risicovrije investering voor geldschieters.
Je koopt wel een bedrijf met behoorlijk wat issues en wat werk aan de winkel.
Ja, dus hoe nu verder? Bovendien, er zit ook zo'n app aan die fiets verbonden. Dus als die club omvalt en die app valt om, dan kan je je fiets niet meer in. Dat is lekker. Heb je 2500 euro uitgegeven aan een fiets? Appje dood, fiets dood.
Ja, volgens mij zag je daarom ook dat de afgelopen dagen mensen zich snel melden bij de verschillende winkels en ook volgens mij vrij boos werden dat ze niet meer naar binnen konden. Mm-hmm. Van Moof gaf zelf aan van dat doen we uit een soort van bescherming voor onze werknemers. Maar het is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre dat waar is. En ik ben geen financieel specialist, maar nu je ook ziet dat de rente natuurlijk weer aan het stijgen is en ze weer geld moeten lenen, is het de vraag hoe reëel is dat iemand daar nog kapitaal voor ter beschikking gaat stellen.
Ja.
Dus het ziet er somber uit. Maar aan de andere kant, dat is ook uiteindelijk gewoon de markt. En ik weet dat we tijdens de coronacrisis hebben gezegd, er zijn heel veel zombiebedrijven en er zijn te veel bedrijven in Nederland. Ja. Dit is daar een uitkomst van. En er zijn nog genoeg andere merken die een mooie elektrische fietsen aanbieden.
Ja, ik zou het voorlopig niet doen van Moof. Ze hebben zelf ook gereageerd. Ze hebben ook tijdelijke winkels op slot gegooid. Ze zeggen, we hebben besloten om de winkels, brandstores, tijdelijk te sluiten. Ook vanwege de veiligheid van collega's in de winkels. Want er waren mensen die zitten dus al maanden op een reparatie te wachten. Die zijn gisteren naar die winkel gegaan. Die zeggen, ik wil nu mijn fiets hebben. Ja, dat levert een beetje onprettige situaties op. Tot slot nog een tip. Dat zag ik overal op sociale media voorbij gaan. Als je zo'n fiets hebt, een e-bike, dan moet je even je encryptiesleutels backuppen. Ja, het klinkt heel ingewikkeld, maar dat is wel handig. Stel dat de boel dan helemaal omdondert en die app valt om, dan kan je nog andere apps gebruiken om je fiets te controleren. Nou, dat tipje moet je maar even naar zoeken. Er zijn allerlei toeltjes voor, maar je moet wel een halve nerd zijn. Oké, ander nieuws van vandaag dan. Gaat natuurlijk over de NAVO-top in Vilnius in Litouwen. Die is afgelopen, tweedaagse NAVO-top. En Biden vond het een geweldig succes.
When Putin and his craven lust for land and power unleashed his brutal war on Ukraine, he was betting NATO would break apart. He thought our unity would shatter at the first testing. He thought democratic leaders would be weak, but he thought wrong. Faced with a threat.
Ja, Zelensky is ook weer naar huis. Die was erbij met een heel pak aan veiligheidstoezeggingen. Nieuwe pakketten aan steun, als het gaat om wapensteun. Een roadmap, ja, geen tijdpad, maar wel een soort roadmap naar NAVO-lidmaatschap. Was toen wel een beetje ontevreden. F-16-coalitie die uiteraard verder uitgebreid is. En juist daarover is nu de Russische minister van Buitenlandse Zaken boos, Sergei Lavrov. Die zegt, ja, de levering van F-16's in Oekraïne, dat is een nucleaire dreiging. Want, ja, onder die dingen, daar kan je wellicht nucleaire wapens onder hangen. Sonny, Lavrov's zorgen, zijn die terecht, denk jij? Nou ja, is wel de hele wereld tegen Rusland nu?
Dat denk ik niet. Volgens mij moeten wij ons als Westen ons zeker niet door laten intimideren. Dit zeiden ze namelijk ook eerder bij de wapenleveranties van het Westen. Van ja, deze lange afstandsraketten kunnen ook Rusland raken. Nou, we hebben gezien dat tot nu toe in zeer beperkte mate is gebeurd. Voornamelijk op de Krim. Er zijn natuurlijk wel droneaanvallen geweest. Ja, dat zijn ook gewoon legitieme doelen geweest. Om als het gaat over brandstofopslagen. Dus ik denk dat we ons daar niet door laten moeten afschrikken. En je ziet nu juist dat het nodig is. Oekraïne heeft natuurlijk een tegenoffensief gelanceerd. Je ziet dat dat nog niet voor enorm grote doorbraken heeft gezorgd. Maar dat komt ook omdat Rusland natuurlijk maanden de tijd heeft gehad om zich in te graven. Ja. Om mijnenvelden aan te leggen, om loopgraven te realiseren. Ja, en dan heb je ook luchtsteun nodig als infanterie om daar doorheen te kunnen komen. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld ook, waar nu wordt gesproken over die trainingen voor piloten. Ik denk persoonlijk dat dat nog wel sneller zou kunnen en moeten gaan. En over het leveren van clustermunitie.
Ja, ik zei al eventjes, Zelensky die was dus ook bij die NAVO-top, terwijl die natuurlijk nog geen NAVO-lid is. Die heeft er ook vooraf en tijdens allerlei irritaties uitgesproken. Zei dat het ongekend en absurd was dat er nog geen tijdschema was opgesteld. Die had het over zwakte en traagheid. Hij zag geen bereidheid bij de NAVO. Oekraïne verdient respect. Wat vind jij van de opstelling van Zelensky, Elisa? Want daarna was ook de reactie onder andere van de Britse minister van Defensie. Die zei, wij zijn geen Amazon, je kan niet iets bestellen en dat je het morgen hebt. Dus er klonk een beetje uit, even dimmen. We zijn al heel erg druk met je bezig, Volodymyr.
Ja, en ik hoorde ook dat soort sentimenten een beetje vanuit Rutte komen. Maar ja, je moet beseffen, Oekraïne, daar woedt gewoon oorlog op dit moment. Dus als leider van het land, hoe ga je niet alles doen binnen je macht om meer wapens te regelen, te zorgen dat die oorlog zo snel mogelijk ten einde komt en dat Oekraïne daar ook goed uitkomt. Dus ik snap zijn opstelling heel erg. Mm-hmm. Het is natuurlijk een beetje een politiek spel wat gespeeld ook. Dus dat wordt gespeeld. Dus de ene keer zal hij dat meer doen dan andere keren. Maar ik vind het totaal te begrijpen dat hij daarmee bezig is. Het is natuurlijk ook wel een beetje een gek spanningsveld. Want Rusland raakt heel erg geïrriteerd van die westerse inmenging. En daar willen ze heel erg van af. Maar dat wij via de NAVO Oekraïne aan het ondersteunen zijn, is een soort van spanning die je dan blijft onderhouden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Want ik zie niet dat we de steun van Oekraïne gaan terugtrekken. Dat wil ik ook helemaal niet. Mm-hmm. Maar dat blijft iets wat toch wel agressie oproept bij Rusland.
Ja, en Lavrov die maakt zich de zorgen om westerse nucleaire dreiging. Intussen is Rusland bezig geweest met het verplaatsen van tactische kernwapens naar Belarus. Maak jij je los van welke kant het is, maar zorgen om nucleaire dreiging, of is dat veel gepraat en weinig gedoe, zoals het ook bedoeld is eigenlijk?
Nou, natuurlijk maak ik me er zorgen om, want er zijn gewoon heel veel nucleaire wapens. Dus misschien geloof ik niet dat dat in de hele nabije toekomst gebeurt. Maar het feit dat ze er zijn, betekent dat we ons allemaal zorgen moeten maken. Want het hoeft maar één keer fout te gaan en de gevolgen daarvan zijn desastreus. Dus ik denk dat iedereen zich daar zorgen over moet maken.
Goed te volgen wat er gebeurt. Dus,
het is natuurlijk ook onderdeel van het onderhandelingsspel. En wat na deze oorlog zal er uiteindelijk weer onderhandeld moeten gaan worden met Rusland. En daar zal ook de toekomst van Oekraïne worden besproken. Met Oekraïne natuurlijk aan tafel. Ja, en of Oekraïne dan wel of niet lid wordt van de NAVO. Ja, het is natuurlijk goed dat je dat als troef nog achter de hand hebt, in plaats van dat je dat nu al gaat toezeggen. Dus dat zal er ook nog een rol bij spelen. En ik denk dat Rusland, ook onder andere met de kerncentrale in Zaporizhia, de grootste nucleaire dreiging vormt voor de wereld op dit moment.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR breekt.
Gaan we kijken naar mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Elisa, je wil het hebben over de Nederlandse tabaksindustrie. Mm-hmm. Daar komen wat nieuwe strenge regels aan, maar daar speelt de middenstand slim op in.
Ja, het is natuurlijk zo dat sinds 2020 de overheid al aan het inzetten is op vermindering van tabaksgebruik. Met doel om voor 2030 120.000 minder rokers in Nederland te hebben. En nu is het moment daadwerkelijk aangebroken dat ook alle sigaretten uit supermarkten gaan. Dat was eerder al van die automaten uit cafés en dat soort dingen. Ja. Online verkoop.
Stations, maar kan je ook geen sigaretten meer krijgen?
Nee, precies. Ook waar je mag roken, dat wordt allemaal strenger. Ja. Maar nou is het dus zo dat er wat tabakszaken oppoppen. En dat die zich ook wel strategisch weten te plaatsen in de buurt van supermarkten. Zodat ze alsnog opvallen bij de mensen. Dus ik vond dat wel een grappige tegenstelling.
Ja, sterker nog, het zijn geloof ik die supermarkten zelf die ook tabakszaken oprichten. Dus dat zijn dan eigenlijk supermarktbedrijven die dan daarnaast een pandje openen met, wij zijn opeens de Albert Heijn tabakszaak. Dat heet dan even anders, maar bij wijze van spreken. Mag wel. Is dat een soort hiaat in de wetgeving, denk je? Zou je daar iets aan moeten kunnen doen?
Ik vind dat niet helemaal zuiver. Ja. Ik vind het grappig dat je dat zegt. Want ik heb ook wel gezien dat Philip Morris International, het bedrijf waar ook Marlboro onder valt, die zijn ook in gesprek met allerlei eigenaren van die winkels. Mm-hmm. Die verantwoorden dat zelf onder. En ja, wij hebben de kennis. Dus wij kunnen ook deel zijn van de oplossing betrekking tot het rokersprobleem. Ja. Maar daar geloof ik niet zo in. En ik denk, dit is zo slecht voor mensen hun gezondheid. Ik vind het goed dat er ingezet wordt op vermindering van rokers. En ik denk dat we daar ook verder moeten kijken dan waar we winst op kunnen maken.
Ja, en dus niet praten met het kalkoen over het kerstdiner. Je zei het al, we hebben inderdaad het preventieakkoord, de rookvrije generatie, al dat soort initiatieven. Denk je dat we ooit van die sigaretten af gaan komen? Of is dat een illusie?
Ik vind het moeilijk om te zeggen of we er ooit helemaal vanaf komen, maar ik denk dat...
Zou dat moeten?
Nou, kijk, mensen mogen eigen keuze blijven maken, maar het is gewoon niet gezond voor je. Dus we moeten ook niet gaan doen alsof het niet schadelijk voor je is. Even kijken, vapes is ook iets wat nu weer helemaal opkomt. Maar ik vind het gewoon echt heel kwalijk. Je kan hier in allerlei smaakjes en kleurtjes krijgen. En daar wordt wel echt afgedaan aan dat schadelijke effect. En dat moet mensen gewoon duidelijk zijn.
Ja, er was een smaakjesverbod, maar dat is weer opgeschort, geloof ik, een half jaar. Dus mensen kunnen langer smaakjes vapen. De meest rare smaken heb je. Je zegt, mensen moeten wel zelf een keuze kunnen blijven maken, maar het is ook ongezond. Ja, ik hou er ook wel eens van om een avondje flink door te zakken of om anderhalve pizza te eten in plaats van één. Dat is ook niet gezond. Ja,
kijk, ik benader het iets meer van het oogpunt van wat kunnen we als collectief met elkaar doen? Ja. Wat kan de overheid doen? En ik denk dat die op heel veel, die kunnen misschien nu niet verbieden aan elk individu om niet te roken. Ja. Ze kunnen wel heel effectief maatregelen instellen om dat getal rokers gewoon heel erg af te doen nemen. En dat werkte ook. Dus ik denk dat we daarmee door moeten gaan.
Ontmoedigen dus. Oké, Sonny, jij wil het hebben over deze man.
Ik heb gezegd dat ik niet nog een keer lijsttrekker zal worden van het CDA. En verder speculeer ik eerlijk gezegd nooit over de toekomst. Volgens mij is dat ook niet verstandig.
Nee, hij gaat dus niet door bij het CDA, althans niet als lijsttrekker. Zegt dat hij zelf meer een bestuurder is dan een politicus. Sluit ook een toekomst in de politiek niet helemaal uit. Maar er is nu een profielschets en de partij moet op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Nou, ben je beschikbaar? Wordt je naam genoemd, Sonny?
Nee, nog niet. Mijn naam wordt zeker niet genoemd. Ik ben ook geen CDA'er.
Dat kan veranderen.
Dus het lidmaatschap heb ik nog niet aangevraagd. Nee, het is wel interessant om te zien hoe dat dan gaat. Want je ziet nu bij de VVD wordt natuurlijk Dylan Jezioukos naar voren geschoven. Gisteren heeft ze dat zelf gedaan en nu komt ook het VVD-bestuur met haar naam. Allemaal volstrekt vlekkeloos gegaan eigenlijk. Voor mij is er één tegenkandidaat. En dan bij het CDA, waar het natuurlijk vorige keer eigenlijk stuk liep met de strijd tussen Omtzigt en Hugo de Jonge. Zie je dat er nu een functieprofiel is opgesteld. Mm-hmm. Eigenlijk enigszins oudbollig, maar ook wel weer bijzonder om te zien hoe dat dan gaat. Waarin ze onder andere hebben opgenomen dat de nieuwe lijsttrekker moet een goed geheugen hebben.
Ja, nou, dat is wel leuk, toch?
Wel belangrijk, denk ik. Moet ook wel grappig zijn. Nou, dat is denk ik ook wel iets wat je in zo'n profielschets moet opnemen. Want ja, als je iemand hebt die niet grappig is, dan heb je een probleem. Mm-hmm. En hij moet, en dat is wel interessant, hij moet in de Kamer blijven zitten. En in zekere zin lijken ze daarmee te refereren naar misschien wat Hoekstra eerder had moeten doen. Of naar Frits Bolkestein, die natuurlijk als lijsttrekker van de VVD in de jaren 90 ook in de Kamer bleef zitten. En daardoor juist de fractie goed kon leiden. En ook een goed blok kon blijven vormen in de Kamer. Mm-hmm. Heeft Gert-Jan Segers natuurlijk ook gedaan. Heeft hem ook veel lof opgeleverd. Dus dat is wel interessant om te zien. En ze zijn er nu druk mee bezig. En ze proberen echt alle fouten die ze met de vorige verkiezingen hebben gemaakt te voorkomen. Ja. Dus ze komen echt vanuit het bestuur met één kandidaat. En dan kunnen eventueel nog andere mensen zich melden. Maar dan wordt er gewoon gelijk gestemd. Een ander interessant deel uit het artikel vond ik dat ook het CDA echt wel qua financiën wat krapper nu begint te zitten. Mm-hmm. En dat in Limburg, bij de vergadering van een afdeling Limburg, daar echt werd benadrukt van, laat er geen nieuw congres worden georganiseerd. Want dat kost weer een ton en dat hebben we echt heel hard nodig voor de campagnekas. Ja. Ja, nu komen er weer nieuwe verkiezingen bij voor de Tweede Kamer. Ja, dat wordt wel spannend, denk ik. Dus het wordt een zware dobber voor de opvolger van Bob Koek.
Ja. Ja, zijn profiel schetst een beetje oudbollig. Waarom? Is toch echt wel lekker duidelijk om te zien wat we zoeken? Wat we zoeken daar?
Ja, zeker. Alleen dat kan je natuurlijk altijd weer op een bepaalde manier invullen. En ik vind het contrast met de VVD zo groot. Hè. Die hebben gewoon dit, dat is mijn overtuiging, dit hebben dit maanden, zo niet weken van tevoren helemaal voorbereid. Mm-hmm. Echt uitgeschreven van hoe gaan we dit aanpakken. Geen gezeur, geen gezeik. En bij het CDA denken ze van, oh, dit overkomt ons. Nou, we komen eerst even met een functieprofiel en dan gaan we al die stappen doorlopen. Ja, het is de vraag of dat natuurlijk uiteindelijk goed zal gaan. Ja. Maar het is wel een duidelijk verschil qua stijl.
Ja, en dus Hoekstra niet, Pieter Heerma ook niet. Die heeft ook al gezegd dat hij niet terugkeert in de Kamer. Nou, waar kom je dan uit? Henry Bontebal, Boswijk, ja, dat soort types.
Ja, inderdaad, ik denk Henry Bontebal, misschien Mirjam Sterk, die volgens mij nu ook gedeputeerde wordt of is in Utrecht. Ja. Dirk Boswijk, ik denk dat Henry Bontebal een hele goede naam zou zijn. Die speelt ook een belangrijke rol op de achtergrond in de fractie. Mm-hmm. Die kan dat, denk ik, christendemocratisch geluid wel goed naar voren brengen. Ja. Alleen de vraag is of hij voor het brede publiek al bekend genoeg is. Dus,
en niet Mona Keijzer ook?
En niet Mona Keijzer, nee. Dus we zien wel echt een wisseling van bekende namen in de politiek. Ja. Nou, nu ook natuurlijk met D66, met Kaag, die
nieuwe niet generatie. Verder gaat.
Ja. Dus dat geeft ruimte aan een nieuwe generatie.
Ja. Nou, deze week krijgen we in ieder geval geen voordracht van het bestuur. Want de verenigingsraad van het CDA komt deze week bijeen. En later wordt er dus iemand voorgedragen, liet een woordvoerder van de partij weten. Dat gaan we uiteraard allemaal volgen. Dan gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials. De Acropolis is trending. Vakantie is voor de meeste mensen een moment om lekker te relaxen. Maar niet overal, want bij de Acropolis in Griekenland zijn grote problemen. Het is daar namelijk zo druk dat zowel het monument als de toeristen daar bezwijken. 17.000 bezoekers per dag. 80% meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Toeristen moeten vaak uren in de brandende zon staan. Dat leidt tot flauwvallen, duwen, trekken en schelden rondom dat historische bouwwerk. Google Bard is trending. De ChatGPT-concurrent van Google is nu ook in Nederland te verkrijgen. Ding kraamt alleen de raarste onzin uit. Zo denkt hij dat ik, Iwan Vrips, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben en directeur van het Instituut voor Taalonderzoek. Ik vind mezelf wel talig, maar dat had ik toch niet achter me gezocht. En we hebben ook even gevraagd, wat zijn nou leuke nieuwe programmanamen voor BNR? En dan suggereert Google Bard de nieuwste nieuws als programmanaam. Ja. Tot slot is de Wolf trending. Provincie Gelderland mag in ieder geval tot eind deze maand nog niet met een paintballgeweer op de wolf schieten, heeft de rechter besloten. Nadat de provincie had laten weten dat ze dat wel gingen doen vanaf 14 juli, als zich een situatie voordoet waarbij ingrepen noodzakelijk is. Maar de rechter zegt dus, daar moeten wij ons eerst over gaan buigen. En voorlopig mag dat dus niet. Tot slot nog wat bijzonder nieuws uit Frankrijk. Daar kunnen
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.